Je luistert naar een speciale editie van DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In 4-op-1-volgende afleveringen wordt aan de hand van een fictieve casus, die geïnspireerd is op echte gebeurtenissen, een beeld geschetst van het werk van de cyberspecialisten van DNB. Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen in deze casus berust op louter toeval. Dit is DNB Dossier Cyber.
Goedenavond. De Nederlandse financiële sector is opgeschrikt door een grootschalige ransomware-aanval. Inmiddels zijn de systemen van tenminste 1 Nederlandse bank en 1 verzekeraar platgelegd, waardoor klanten niet kunnen internetbankieren of bij hun online verzekeringspolis kunnen. Nieuwe aanvallen worden niet uitgesloten. De Nederlandse bank werkt samen met de financiële instellingen aan het beschermen van de financiële data. De aangevallen bank en verzekeraar benadrukken dat de gegevens en het geld van klanten veilig zijn.
Wanneer en kom jij überhaupt in beeld als er nou zo'n casus zich voordoet, als die we net gehoord hebben?
Ja, wanneer zo'n casus zich voordoet, dan word ik, of ik hoor het natuurlijk via de media, dat gaat heel snel, of ik word geïnformeerd door de Chief Information Security Officer van de Nederlandse Bank. Dit is een casus die zich met name richt op dit moment, als ik het zo beluister, op de financiële sector. En dan wordt al vrij snel het tripartite coördinatieoverleg geactiveerd. En dat gaat onder leiding van mijn collega Olaf Slijpen, ander directielid.
Het had me eigenlijk ook verbaasd als we dan meteen met jou aan de lijn hingen, zeg maar.
Als nou, dat doen ze wel. Als dat het intern gebeurt wel. Ja.
Oké. Okay. Je bedoelt als DNB wordt aangevallen?
Ja. Nou.
Dan moet je meteen word je opgepiept.
Absoluut. Ja.
Ja, ook al is het midden in de nacht. En wat gaan jullie dan doen?
Dan afhankelijk van de zwaarte van de melding, op het moment dat het echt een serieuze aanval is, dan activeren we het crisismanagementteam. En het crisismanagementteam van de Nederlandse Bank bestaat uit de hele directie. En ik zit dat crisismanagementteam namens DNB voor.
Ah, oké. Okay. En wat zijn dan de volgende stappen? Want dan komen jullie allemaal bij elkaar. Ik stel me zo voor dat jullie 's nachts... Gaan jullie dan echt fysiek ook bij elkaar komen?
Ik verwacht als er midden in de nacht zo'n aanval is en we moeten echt met elkaar spreken, dat dat dan een digitale call gaat worden. Mm-hmm. En je begint natuurlijk met de feiten. Wat is de situatie? Wat weten we? En op basis van de feiten zetten we vervolgacties uit. En dat is echt afhankelijk van de situatie wat de volgende stappen zullen zijn. En dan laten we ons ook adviseren door de CISO, die ik net al noemde, maar ook door de directeur IT en ook door de beveiligingsmensen die verstand hebben van security en die ook verstand hebben van hoe die systemen met elkaar gelinkt zijn. Zodat je altijd kijkt van waar zit het besmettingsgevaar en wat is nu een verstandige volgende stap.
Ja, en het klinkt alsof je dit wel eens hebt meegemaakt ook.
Ja, we worden natuurlijk continu aangevallen. Zelden dat het echt een serieuze of een rake aanval is. We hebben wel een keer een besmetting gehad via een toeleverancier van DNB. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar dat je zelf veilig bent en cybersafe bent, maar ook toeleveranciers kunnen besmettingen opleveren.
Ja. En toeleverancier van wat was dat dan?
Dat was een toeleverancier van diensten aan DNB. En meer kan ik er niet over zeggen, want het is secret information.
Oké, ik dacht, probeer het gewoon.
De informatie die daarmee buiten was gemaakt, was door ons gecompartimenteerd. Dus dat betekent dat de kwaadwillenden wel die informatie hadden, maar niets mee konden. Omdat ze zodanig gefragmenteerde informatie hadden dat ze het niet konden combineren. Dus het is natuurlijk ook aan ons om je informatie zodanig te compartimenteren dat als het buiten wordt gemaakt, dat dan een kwaadwillende er nog niets mee kan.
Oké, nou dat klinkt heel gunstig. Dus zelfs als het misgaat, dan heb je nog heel veel stappen voordat je echt een groot probleem hebt. Als DNB.
Echt afhankelijk van de situatie, ja. Maar je vroeg naar deze casus en dat was in deze casus was dat het geval, omdat ze konden de combinatie van de informatie niet maken.
Jullie hebben nog helemaal niet voorgesteld, dus laten we daar even mee beginnen. Wie ben je en wat doe je bij de Nederlandse Bank?
Ik ben Nicole Stolk, ik ben directielid bij de Nederlandse Bank en mijn aandachtsgebied is resolutie en de interne organisatie.
Wat is resolutie?
Resolutie is een van de kerntaken van de Nederlandse Bank en richt zich op de afwikkeling van banken en verzekeraars die falen, die het niet goed doen.
Ja, precies. Oké, en wie ben jij en wat doe jij bij de Nederlandse Bank?
Ik ben Nienke Griffioen. Ik ben divisiedirecteur bij de divisie Onsite Toezicht en Bankaire Expertise. Mm-hmm. En dat is een divisie die op verschillende risicogebieden onderzoeken bij banken doet en accounttoezicht ondersteunt met allerlei expertisevragen op financiële risicogebied.
Oké, nou, hoog bezoek vandaag. Echt ontzettend leuk dat jullie er zijn. Nienke, ja. Hoe belangrijk is cyberrisico voor een bank?
Ja, heel belangrijk. Zeker in deze wereld waar alles steeds digitaler wordt. Banken volledig afhankelijk zijn van hun IT-voering eigenlijk en IT-systemen. Als er dan een aanval plaatsvindt en het ligt plat, dan is denk ik een groot deel van de bank is out of business. Dus superbelangrijk.
Ja. Ja. En hoe staat de financiële sector ervoor op cybergebied en veiligheid?
Nou, we zien dat de sector het ontzettend serieus neemt, al vrij lang. Ze doen er ontzettend veel, besteden er veel aandacht aan, doen veel moeite om hun cyberweerbaarheid continu op peil te houden. Tegelijkertijd zien we ook dat de buitenwereld zich ook heel snel ontwikkelt. Dus de criminelen worden ook steeds sneller en vinden ook steeds geavanceerdere manieren om toch weer nieuwe aanvallen uit te voeren. Dus dit is een onderwerp wat aandacht zal moeten blijven krijgen. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee. Wij doen regelmatig onderzoeken naar de cyberweerbaarheid van instellingen. En dan komen toch ook altijd wel weer aandachtspunten uit. Bijvoorbeeld als ik de drie belangrijkste mag noemen. De eerste eigenlijk de cyberhygiëne. Dus zijn de basismaatregelen op orde? En dan moet je denken aan, hebben ze voldoende updates continu in de lucht gedraaid? Dat alle bestanden eigenlijk en systemen up-to-date zijn. Je moet denken aan de identity en access management. Hè, dus is de juiste toegang geregeld voor mensen? We zien ook wel vaak dat kritische processen nog draaien op end-of-life systemen die eigenlijk niet meer ondersteund worden. Dus dan wordt de kwetsbaarheid steeds groter. Naast de basishygiëne of de cyberhygiëne blijven we wijzen op dat testen en voorbereiding op cyberaanvallen echt heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Je moet oefenen, je moet leren hoe je gaat herstellen als het toch een keer overkomt. Want je kunt zo goed voorbereid zijn, maar er is gewoon geen garantie dat je niet een keer wordt aangevallen. Nou, aangevallen word je zeker, maar dat het ook een keer gaat lukken. En het laatste is dat de cyberdreiging via de keten van uitbesteding gewoon echt een heel belangrijk onderwerp blijft om heel alert op te blijven. Dat geven wij dan weer terug aan de instellingen en dan blijven we daarover in gesprek. We blijven kijken hoe het gaat en of ze zich blijven verbeteren daar. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de Nederlandse financiële instellingen zich heel bewust zijn van het risico en hier heel hard aan werken.
Ja, en die awareness die zit hem ook eigenlijk in heel veel verschillende zaken. Dat zit ook in een goed wachtwoord hanteren. Opletten dat er, wanneer er toch vreemde vragen worden gesteld, ook op de werkvloer. Want er kunnen ook op de werkvloer mensen proberen informatie los te krijgen waarvan je denkt, wat gebeurt hier eigenlijk?
Ja, zou zo'n vreemde vraag kunnen zijn? Ik stel me voor dat je staat bij de koffieautomaat.
Dat mensen die eigenlijk geen toegang tot specifieke informatie hebben over Swift, betalingsverkeer of zo. Hele specifieke vragen daarover gaan stellen. Dat je denkt, waar heb je dat eigenlijk allemaal voor nodig? Dat je daar bewust van bent.
Ja.
De phishing mails inderdaad. Waarbij er vaak sprake is van urgentie. Je moet nu iets doen. Mm-hmm. Waarbij je soms ook ziet dat het wat slechter Nederlands is. Maar ze worden steeds geavanceerder. Afgelopen zomer hebben we onderzoek uitgevoerd met phishing binnen DNB. En hebben we eigenlijk heel alle collega's van DNB een phishingmail gestuurd. Waarbij je wel kon zien dat het een phishingmail was. Maar hij was redelijk geavanceerd. Geavanceerder dan eerdere phishingmails, want we doen dat vaker. En we zien dat er toch ook collega's zijn die daarop klikken. Mm. En hebben naderhand ook aangegeven waarom we die phishingmail gestuurd hebben. En dat leidt ook weer tot het gevoel van we moeten echt goed opletten. Want ook collega's die toch gewend zijn om snel te lezen, die gewend zijn om met veiligheidsvraagstukken om te gaan, zagen niet meteen dat het een phishingmail was. Dus de awareness creëren door phishingmails uit te sturen is nog steeds een aanpak die in ieder geval bij ons de ogen weer opent.
Ja, Oh, wat erg. Dat was niet de uitnodiging voor het kerstfeest die jullie rondstuurden.
Nee, de timing was ook goed, want heel veel mensen waren op vakantie. En dan ben je misschien toch ook...
Het was in de zomerperiode.
Ja. Dan zie je hem op je telefoon en dan ben je misschien ook sneller
gelegd. Ik heb begrepen van het Cyber Defense Centrum dat juist ook kwaadwillende graag ook paas, kerstmis en de zomerperiode gebruiken voor dit soort mails. Omdat dat bekend is dat medewerkers dan minder goed lezen.
En de mensen die op die mail klikten, wat is daarmee gebeurd?
Ja, die zijn geïnformeerd dat het een fake mail was, dat het een phishing mail was. En ze zijn ook geïnformeerd waar ze op kunnen letten om dat in het vervolg beter te detecteren. Nee, je wordt niet afgerekend. Het is niet een. Ik denk uiteindelijk dat het helemaal niet werkt in de organisatie om iedere persoon die een vergissing maakt, want dat is wat je doet, meteen af te rekenen. Het is wel zo dat ik hoop dat iedereen ervan leert. Want alleen een lerende organisatie is uiteindelijk steeds beter beveiligd tegen cyberaanvallen.
En nog heel even terug naar onze ransomware aanval. Wat zou de impact van zo'n aanval kunnen zijn op de financiële sector?
Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van hoe geslaagd de aanval is. Maar dat kan enorm zijn. Als het een goed geslaagde aanval is en alle IT-systemen liggen plat bij een bank, dan kan dat betekenen dat mensen niet meer online kunnen bankieren, geen geld meer kunnen opnemen, geen overschrijvingen meer kunnen doen. En dat kan denk ik ook best eventjes duren, afhankelijk van hoe goed ook een bank weer is in het herstellen uiteraard. Mm-hmm. Als er ook nog allerlei verwevenheden zijn met andere financiële instellingen of andere überhaupt instellingen, kan dat zich ook nog uitbreiden buiten de instelling die geraakt is. Dus nou ja, afhankelijk van hoe geslaagd het de aanval is, kan dit behoorlijk wat impact hebben.
Nou, wat we hebben gezien bij een aanval op de centrale bank in Bangladesh, is dat ook echt geprobeerd is via de systemen, ook met een insider die daar werkte, geld over te schrijven van de centrale bank naar een account van een kwaadwillende. Dat is één keer ook gelukt.
Mm-hmm. Hoeveel was dat dan? Echt miljoenen?
Ja.
Miljarden?
Nee, miljoenen.
Oké. Okay.
En de tweede keer was het bijna gelukt, maar toen heeft de persoon die het intikte gewoon een verkeerd nummer ingetikt. Dus dat is toeval geweest dat dat niet gelukt is.
Jeetje.
En daar heeft ook de centrale banksector in brede zin internationaal heel veel van geleerd.
Nee, ik wou zeggen, want je zou denken van oké, dat gebeurt één keer. Ja, want hoe gaat het dan? Daar is dat dus gelukt. Nou, dat is dan nieuws natuurlijk, groot nieuws in jullie wereld. Gaan jullie dan ook zeggen van hey, we doen even een vergadering. Wat is er nou gebeurd? Hoe hebben jullie daarop gereageerd? Waarom? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat kunnen wij daarvan leren?
Ja, in de financiële sector wordt eigenlijk niet geconcureerd op cyberinformatie. En dat is een groot goed. Dat betekent als er iets gebeurt, wat dan ook, hoe klein ook, dan is het belangrijk om die informatie te delen. En zodanig te delen dat een ander daarvan kan leren en kan voorkomen dat iets gebeurt breder in de sector. En ik ken de situatie bij DNB het beste, maar wat ik ervan weet is dat die informatie ook tussen onder toezicht staande instellingen met DNB en met elkaar gedeeld wordt. Ik merk het ook als ik op conferenties kom over cyber, dat daar op vraagstukken en op dilemma's, maar ook op de ontwikkelingen die je ziet, bijvoorbeeld met de geopolitieke situatie op dit moment, open met elkaar gesproken wordt. Wat verwachten we? Waar maken we ons zorgen over? En hoe kunnen we ons als beste voorbereiden?
Ja, en dat gebeurt dus echt op internationaal niveau?
Ja, dat gebeurt op internationaal niveau.
Ja. Oké. Ik heb begrepen uit de vorige drie afleveringen dat DNB heel veel doet vanuit diverse taken op het gebied van cyber. Hoe belangrijk is cyber voor DNB?
De aandacht voor cyber is heel erg toegenomen de afgelopen jaren en ik verwacht dat die ook nog alleen maar toe zal nemen. En het is aan ons om onze kennis en kunde met elkaar te verbinden. Dus niet alleen maar van de mensen binnen DNB, maar ook van de mensen bij toezicht die verstand hebben van cyber. En de mensen bij monetair, allemaal werkzaam binnen DNB, die verstand hebben van cyber. Om die kennis met elkaar te bundelen. En dat is de beweging die we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Want dat waren zelfstandig opererende eenheden. En die bundelen nu echt hun kennis.
Ja, want gewoon heel voor mijn beeld. Hoeveel mensen werken er ongeveer bij DNB en hoeveel zitten daarvan op cyber, zou ik maar zeggen?
Er werken ongeveer 2300 mensen intern bij DNB, natuurlijk ook veel externe. En op het terrein van cyber werken ongeveer tussen de 40 en 50 mensen.
Oh, dat is eigenlijk dan nog helemaal niet zo heel veel.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. We hebben, als je dat vergelijkt met enkele jaren geleden, is dat misschien wel van 5 naar zo ongeveer 50 gegaan.
Oh, echt?
Dus zo snel gaat dat, ja.
Jeetje. Oké, lijkt me ook als directie best wel spannend. Als je eigenlijk midden in zo'n ontwikkeling zit, die zo hard gaat en die ook zo actueel wordt door geopolitieke situatie. Ervaar je dat ook zo?
Ja, wat voor ons als directie natuurlijk belangrijk is, is dat wij ook bij de tijd blijven. Want wij zijn wel geschoold in digitalisering, maar deze ontwikkelingen gaan zo snel. Dat ook ik ben afgelopen jaar ook weer naar Nijrode gegaan om me weer bij te scholen op het terrein van cyber en de nieuwe digitale transformaties. En dat doen mijn collega's ook. We hebben ook regelmatig themasessies en kennissessies over cyber en over de ontwikkelingen. Dus dat blijft belangrijk. Het is niet iets statisch, het is iets wat van continu leren.
Ja, en echt ook van dag tot dag lijkt me dat zich dat ontwikkelt. Ik bedoel, je kan niet denken, oh, ik heb nou die cursus gedaan, ik ga eens even 3 jaar achterover zitten.
Nou, het is in ieder geval belangrijk om ook te blijven leren. Dus op het moment dat er ergens in de wereld iets zich voordoet, dat wij dat tot ons nemen en weer denken, wat betekent dat voor ons? En zijn onze procedures en onze aanpak en onze aandacht, zijn die nog steeds goed gericht?
Ja. Ik heb begrepen dat jullie recent een DNB cyberstrategie hebben geschreven. Waarom hebben jullie dat gedaan en voor wie is dat bedoeld?
Ja, we hebben een cyberstrategie gegeven omdat het gewoon een van onze prioriteiten is in het toezicht, in de betalingsverkeer intern bij ons als DNB. En wij het goed vinden om daar ook, zeg maar, iedereen met wie wij samenwerken in Nederland daarvan op de hoogte te brengen waarom dit een belangrijk onderwerp is, welke risico's wij zien, waar die vandaan komen en uit te leggen wat wij als DNB doen aan cyberrisico.
Ja.
Vanuit de verschillende taken.
Ja, precies. Misschien heb ik dat nou net heel even gemist hoor, maar voor wie hebben jullie dat dan geschreven?
Nou, eigenlijk voor iedereen die het interessant vindt. Het komt gewoon op onze website en iedereen kan het lezen. Ja. Dus het zal met name ook zijn voor de doelgroepen die meer met DNB te maken hebben. Zoals de onder toezicht staande instellingen. Mensen die werkzaam zijn in de financiële sector. Die iets meer willen weten over cyberrisico's.
Ja, en we hebben ook bijzondere belangstelling vanuit het NCSC. Dat is het cybercentrum van de Rijksoverheid, zou je kunnen zeggen. Die zich richten op alle vitale sectoren in Nederland. En die zijn natuurlijk ook geïnteresseerd van hoe doen jullie het DNB? En hoe is jullie relatie met de financiële sector op het terrein van cyber?
Ja, dus ook op dat gebied werken jullie dan weer samen eigenlijk?
Ja, en naast de samenwerking op nationaal niveau werken we ook samen met de ECB, de Europese Centrale Bank. Want ook daar zie je dat de samenwerking op cyber echt toeneemt op dit moment. En Nederland is verregaand gedigitaliseerd. Dus andere Europese landen kijken soms ook naar Nederland van hoe pakken jullie het aan en wat kunnen wij daarvan leren?
Ja, en tegelijkertijd, ik bedoel, dat is waar, we lopen voorop. Maar tegelijkertijd is dit echt, hè, als je het kijkt vanuit Europees toezicht. De ECB heeft het Europese toezicht op de banken. Het is ook voor de ECB over heel Europa gezien gewoon een toezichtprioriteit. Het is een risico wat overal opduikt. Juist omdat cyberrisico en cyberaanvallen houdt zich niet aan landsgrenzen. Dus we moeten dit echt breder aanpakken dan binnen een land.
Ja. Wil je eens een toevoeging?
Ja, en onze president Klaas Knot is voorzitter van de Financial Stability Board. En ook in internationaal, globaal, dus de hele wereld, zie je dat daar ook cybervraagstukken op de agenda staan.
Oké. En wat zijn op dit moment de belangrijkste cyberrisico's?
Eentje hebben we denk ik al uitgebreid aan de orde gehad, de ransomware aanvallen. Die blijven gewoon heel erg actueel en dreigend. Aanval op derde partijen. Dus dat je ziet dat een derde partij die een vitale dienst levert, kan ook zorgen voor uitval van systemen of diefstal van gelden. Aanval via die derde partijen. We besteden veel uit. Dus via de keten kun je ook weer aangevallen worden via eigenlijk de uitbesteden partners. Wat Nicole eerder ook al aangaf.
Ja, dat vind ik ook wel. Ik zie wel dat het water gaat naar het laagste punt. Hier zie ik wel een grote dreiging op dit moment voor de hele financiële sector. Ja. We zijn afhankelijk van dienstverlening van derden. En je ziet dat de sector steeds hoger niveau qua cyberveiligheid komt. Het kan altijd nog beter, maar dat niveau stijgt. En toeleveranciers die moeten eigenlijk diezelfde stijging meemaken. En dat zie je nog niet bij iedere toeleverancier op dezelfde mate.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, op het moment dat je afhankelijk bent van dienstverlening van derden, dan zijn er connecties met jouw systemen.
Maar maak dat eens concreet. Wat is dan een dienstverlening bijvoorbeeld die een risico is?
Een cloud server.
Ja.
Service, hè, dat je uiteindelijk toch daar digitale uitwisseling van data en gegevens hebt. Mm-hmm. Als die wordt aangevallen, dan zijn ook jouw gegevens niet meer veilig.
Ja, maar het kan ook heel simpel zijn. Een externe partij waarbij je HR plaatst. Bijvoorbeeld omdat die voor jou gaan searchen.
Ja.
En daar maak je ook connectie mee. En op het moment dat die systemen... Want we weten dat de cv's bijvoorbeeld, dat is een makkelijke manier om binnen te komen op het terrein van cyber. Als die besmet zijn en via die besmetting komt het in je systeem.
Mm-hmm.
Ja, dan moet je zorgen dat je dat meteen detecteert en ook de systemen veiligstelt.
Maar via cv's?
Ja, een cv is een iets wat je openklikt. En we weten vanuit de...
Je bedoelt gewoon een curriculum vitae, zeg maar. Dat is over dezelfde centrale verwarming. Was heel even.
Ja. We weten vanuit de typeraanvallen, die zoeken altijd naar plausibele scenario's. Mm-hmm. Een van de scenario's is om via een toegestuurd cv, dat opengeklikt wordt door de HR-afdeling of door de recruiter, dat je daar een besmetting mee opent.
Oh, wat grappig. Gewoon niet bij stil. Dat het ook weer dan zo simpel is of zo, toch? Of... Ja. Iets met clouds en data en dingen. Ja,
dus
dan
het hoeft niet per se een IT-dienstverlener te zijn waar je door besmet kan raken. Dat kan in iedere dienstverlening zijn.
Jeetje.
En dat is denk ik een mooie, want als je het dan over de risico's hebt, hè, artificial intelligence, ze kunnen steeds meer hele geavanceerde phishing mails, stemmen namaken, et cetera.
Mm-hmm.
Dus dat denk ik ook een steeds groter toenemend risico. En ook insiders, dus dat ze toch moedwillig iemand plaatsen binnen je organisatie met het doel om binnen te dringen in de systemen.
Los te halen.
Ja.
En want hoe, kijk, ik bedoel, stel... ik wil solliciteren bij DNB.
Ja.
Nou, dat cv opsturen is al een dingetje. Maar hoe weten jullie nou of iemand een spion is of niet? Ik bedoel, gaat er echt een private detective op ieder nieuw werknemer?
Nou,
of?
Nagenoeg alle medewerkers hebben een screening. Sommigen een lichtere screening en anderen een veel zwaardere screening. En afhankelijk van de werkwijze die je hebt en ook de toegang tot specifieke systemen, heb je steeds zwaardere screening. Ik heb het beeld dat de insider threat niet het grootste dreiging is. De grootste dreiging op dit moment is echt via toeleveranciers.
Ja, oké.
Dat is nog veel gemakkelijker. Hè? Je hebt gewoon verbinding met DNB.
Ja.
We hebben intern ook wel discussie gehad tot hoever ga je. Ga je ook... ik was onlangs bij ASML. En die hebben het qua cyberveiligheid zo georganiseerd dat ook hun belangrijke toeleveranciers daar de cyberveiligheid gaan zij over. En daar hebben we ook wel discussie over gehad. Vinden we ook dat voor onze belangrijke toeleveranciers dat DNB over die cyberveiligheid gaat.
Ja.
En dan heb je het echt over een veelvoud aan medewerkers dat je ook nodig hebt om daarop te acteren.
Ja.
En wij hebben op dit moment gekozen dat we vereisten stellen en daar ook op controleren aan onze toeleveranciers op terrein van cyber. Mm-hmm. Maar niet dat wij echt...
Dat overnemen.
En ja. Dat is best een discussie.
Ja, want wat was dan de afweging om dat niet te doen?
Omdat je, dat is ook een doelmatigheidsafweging van ben je in staat om zoveel mensen vrij te maken op het terrein van cyberveiligheid om dit risico af te dekken? En hoe staat dat dan in verhouding tot dat risico?
En ik denk ook dat we moeten concluderen hoe goed je je ook wapent tegen cyberaanvallen. Je hebt gewoon geen garantie dat je niet wordt aangevallen op welke manier dan ook. Dat is echt...
Sterker nog, ik denk dat je rekening moet houden dat je wordt aangevallen. En dat je veel meer naast al de voorkomen dat een kwaadwillende binnenkomt, je rekenschap moet geven van dat als ze binnen zijn, hoe je dan zorgt dat je systemen zo snel mogelijk weer up and running komen. En welke systemen eerst, dus dat recovery beleid, zo backup and recovery beleid, zo heet dat, Ja, dat moet op orde zijn. En daar zijn wij ook zelf nog echt mee bezig om dat helemaal up-to-date te krijgen. En daar ook geen misverstanden over te laten bestaan. Want op het moment dat het gebeurt, moet je er klaar voor zijn.
Ja, ja, oefent DNB zelf ook om bestand te zijn tegen cyberaanvallen?
Ja, naast de type oefeningen hebben we ook CMT, Crisis Management Team oefeningen. En dat is echt op directieniveau. We oefenen met een reële casus, met een externe partij die deze reële casus inbrengt. En bijvoorbeeld dat er laatste casus was dat er een deepfake was van Klaas Knot. Waarbij hij aankondigde dat er cyberaanvallen waren, terwijl dat eigenlijk feitelijk niet het geval was. Aan tafel heb je daarbij een crisismanagementteam de hele directie, maar ook de directeur IT en communicatie en de beveiligingssecurity mensen. En ja, we bespreken dan hoe we daarmee omgaan, zowel communicatief, maar ook wat doet het met onze systemen en wat doet het met de sector. Want dan schalen wij natuurlijk ook meteen op als het niet alleen maar DNB treft, maar de hele sector.
Ja, hoe ging dat dan? Want Klaas Knot zei dus van er is een cyberaanval gaande. Wist jij toen dat dat een test was of niet?
Nou, wij vonden de deepfake, nou, we zagen aan de deepfake dat het een fake was.
Ah.
Maar je moet natuurlijk, het is in zoverre wel realistisch dat je tegenwoordig ook deepfakes kunt maken die nagenoeg niet van echt te onderscheiden zijn.
Ja.
En als je een uitspraak hebt van iemand zoals Klaas Knot met deze stevige implicaties, ja, dan is het goed om na te denken, wat betekent dat dan? En hoe verifiëren we dat? Dat konden we vrij snel verifiëren, want Klaas Knot zat aan tafel en zei, dit heb ik niet gezegd.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.
Maar was het dan wel een serieuze test? Want het klinkt dan, ik bedoel, het was niet heel goed gedaan, want je zag dat hij het niet was. En hij zat naast je om het meteen te ontkrachten.
Ja, toch is het wel een goede test. Want we zijn wel meegegaan in de gedachte dat het een hele goede deepfake zou zijn. Mm-hmm. En wat betekent dat dan voor een organisatie als DNB? Wat zijn de stappen die wij moeten doorlopen om te toetsen of het waar is? Stel dat Klaas Knot in het buitenland is, die is mm-hmm. nogal eens op reis. Wat zou dat dan betekenen indien het toch een effect heeft op de sector, terwijl er eigenlijk een fake nieuws is?
Ja.
Dus daar hebben we toch wel heel veel van geleerd. En ook wie we allemaal moeten raadplegen en wie we ook moeten informeren. En dat is een behoorlijk veel instanties en behoorlijk veel organisatieonderdelen.
Ja, hoeveel ongeveer?
Ja, dat is zowel nationaal en dan moet je echt aan de tientallen denken. Maar ook internationaal, ook met de ECB, die je daar ook direct van op de hoogte moet zijn bij dit soort zaken. Op het moment dat het, en dat was in de casus zo, dat had effect op de sector. Dus daar moesten wij
heel
dan ook mee dealen.
Ja. Alarm slaan overleggen. Ja. Wat zijn de belangrijkste thema's vanuit toezicht in 2024 op het gebied van cyber en het verhogen van jullie weerbaarheid?
Ja, cyber is ook in 2024 weer een van onze toezichtprioriteiten. Dat geldt voor alle sectoren, dus ook voor de pensioenfondsen, verzekeraars, voor de banken. Zowel bij DNB als bij de ECB, het overkoepelende Europese toezicht op de banken. En wat gaan we doen? Ja, we gaan weer diepgaande onderzoeken doen bij alle verschillende instellingen. De ECB komt met een cyberstresstest voor het eerst voor de Europese banken. We nemen deel aan allerlei kennissessies rond de tafels die we organiseren. We gingen nieuwsberichten uit waarin we weer aangeven wat we in de verschillende onderzoeken hebben gevonden. Mm-hmm. Dus we proberen zeg maar zowel via onderzoeken als via communicatie en kennisdeling proberen we het niveau van de sector continu omhoog te krijgen.
Ja, en hebben jullie daarbij ook nog belangrijkste thema's?
Binnen DNB zie je dat aan cybergerelateerde thema's zijn onder meer identity en access management. Wie heeft toegang tot wat?
Mm-hmm.
Maar ook backup en restore. Dus wat herstel je als eerste? En hoe zorg je dat die data niet meer corrupt is?
Ja.
Ik zeg het nu snel, heel ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar ook de vraagstukken als business continuity management is ook een vraagstuk dat daar direct aan verbonden is. Dus hoe zorg ik dat ik zowel aan de preventiekant als aan de repressiekant, zodat op het moment dat er iets aan de hand is,
mm-hmm.
De juiste mensen aan tafel heb en de juiste besluiten kan nemen.
Ja, oké. Okay. Wat maakt werken bij DNB uniek op het gebied van cyber?
DNB is top employer. En staat in de top 10 van Nederland. We zijn een hele goede werkgever en ook onze omgeving ziet ons als goede werkgever. Bij een DNB zou je kunnen verwachten dat je veel economen en juristen tegenkomt. Dat is ook zo. Ja. Maar in toenemende mate zien we veel mensen met een data- en IT-profiel bij DNB werken. Zo'n ongeveer 40% al.
Oh.
En dat komt omdat we steeds meer data en IT ook gebruiken in onze wijze van toezicht houden. En ook in onze wijze van analyses, monetaire analyses. Op het terrein van cyber hebben wij ook nog vacatures voor mensen die belangstelling hebben om bij ons te komen werken. En dan is qua achtergrond, zou je verwachten, informatica of misschien specialisten op het terrein van cyber of IT. Maar ook criminologen, mensen met een bestuurskundige achtergrond, politicologen werken binnen de cybereenheid. Omdat het natuurlijk een samenspel is van verschillende disciplines en verschillende kennis en ervaringen. Dat uiteindelijk de kracht maakt van zo'n cybereenheid.
Ja.
Nou, onze cybereenheid werkt natuurlijk voor DNB. Maar heeft ook internationaal timmert aan de weg. Zie je ook dat ze heel actief zijn in het delen van kennis en informatie. En de voorhoede zijn op Europees verband bij de ECB. En dus als werkgever kunnen wij naast nationale werkzaamheden ook aanbieden. Dat je veel ook internationaal en in samenwerking met andere Europese landen werkt.
Ja, nou dat is natuurlijk wel heel leuk.
Ja, misschien in aanvulling erop het speelveld waar je als cyberspecialist of als IT-specialist kan werken is denk ik binnen DNB heel breed. He, stel dat je begint aan de kant van de Tibertesten. Nou, dat is al super interessant omdat je dan dus echt van binnenuit kan zien hoe het gaat binnen de instellingen waar je de testen doet. Je kunt een overstap maken naar toezicht waar je meedraait in onderzoeken bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Dat is in Nederland, maar zeker als het grote Europese banken zijn, kunnen dat ook onderzoeken bij buitenlandse banken zijn. Maar je kunt natuurlijk ook op een gegeven moment overstap maken naar het intern bedrijf en kijken van hoe is het met de eigen cyberweerbaarheid van DNB gesteld. En wat ik echt heel erg leuk aan DNB vind is dat die mogelijkheid er ook is. Je kunt ook echt roleren en overstappen naar andere takken van sport binnen de bank. En zelfs ook als je op een gegeven moment denkt, nou ik zou wel eens iets heel anders willen dan cyber, is dat ook altijd een van de mogelijkheden.
Je wordt dan gewoon intern weer opgeleid tot je weer bij een andere afdeling aan de bank.
En dat gebeurt ook echt heel veel.
Oh ja?
Ja.
Kernkwaliteit van DNB is leren en ontwikkelen. Dus de bereidheid om elkaar up to speed te maken. Dus te leren om weer net een andere aspect van van cyber je eigen te maken, is heel groot. En dat is zowel groot bij de mensen, maar ook bij je leren en ontwikkelmogelijkheden bij het opleiden met de DNB Academie.
Wat ontzettend leuk. Nou, dat is dus natuurlijk wel tamelijk uniek. Dat je gewoon
absoluut.
Nog heel erg bijgespijkerd een andere richting op kan worden. Of juist de cyberrichting op. En zijn jullie nog op zoek naar een specifieke expertise binnen cyber? Of hebben jullie eigenlijk net verteld dat het niet zoveel uitmaakt als je maar geïnteresseerd bent, nieuwsgierig. Dan kunnen jullie nog opleiden in verschillende
richtingen.
Ik denk
dat we naar een breed speelveld van mensen zoeken. Je moet natuurlijk wel enige affiniteit hebben met het onderwerp. En zeker als je in toezicht gaat werken, is enige kennis van de materie ook wel handig. Want je moet wel een beoordeling doen van een instelling. Maar ik denk dat wij breed zoeken. En ook starters bijvoorbeeld, die misschien nog niet zo heel erg goed helemaal in het thema zijn opgeleid. Ook die zijn welkom, want die kunnen we ook intern weer verder opleiden.
Ja.
Dus als je een leuke vacature voorbij ziet komen, zou ik zeggen, reageer gewoon.
Ik heb het ook gewoon betaald als je een opleiding bent?
Ja,
okay.
Dat mag.
Best wel gunstig.
Ja.
Een van jullie collega's zei ook, dat vond ik zo grappig. Als je heel goed bent in op de Instagram napluizen van je ex en zijn nieuwe scharrels en hoe dat allemaal zit, dan ben je bij DNB ook zeker op je plek. Nou, heel erg bedankt voor jullie tijd. Dit was een aflevering van DNB Talks. Heb jij ook een vraag over het werk van DNB? Stel hem via dnbtalks@dnb.nl en wie weet beantwoorden wij hem in de volgende aflevering.